Samen opnieuw het evangelie van Lucas opslaan. We zijn nog steeds in Lucas hoofdstuk 16, om daar de tweede gelijkenis te overdenken in dat hoofdstuk. Vorige maal hebben we nagedacht over de gelijkenis van de schrandere rentmeester en deze morgen de rijke man en de arme Lazarus. Die begint vanaf vers 19, maar voor het verband en de context wil ik eigenlijk een stuk hernemen. Vers 9 tot 17 eerst. Dit zegt Gods woord. Ik zeg u, maak u vrienden met de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer die u ontvalt, men u ontvangt in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minst, is ook in veel trouw, en wie in het minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Als u dan in de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en mammon. Dit alles nu hoorden ook de fariseeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En hij zei tot hen, u bent het die u rechtvaardig voordoet voor de mensen, maar God kent uw harten, want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt aangespoord om binnen te gaan. Nu is het gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel van de wet vervalt. Vers 19. Er was een rijk man, en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort vol zweren, begeerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijken viel. Maar zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf, en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke stierf ook en werd begraven. En toen hij in de Hades binnen zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte en Lazarus in zijn schoot. En riep de woorden, Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik leid smart in deze vlam. Abraham echter zei, kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt zij hier vertroost, maar u leidt smart. En bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan niet kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen overkomen. Hij echter zei, ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers, opdat gij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hem toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ook zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Mijn beste vrienden, we hebben in deze reeks van unieke gelijkenissen de vorige maal stilgestaan bij de minst populaire, en vanmorgen gaan we stilstaan bij wellicht de meest omstreden gelijkenis in Lucas zijn verhaal. In zijn boek De historische betrouwbaarheid van de evangeliën schrijft een autoriteit van het Nieuwe Testament, Craig Blomberg, het volgende, dat dit een van de meest verkeerde geïnterpreteerde gelijkenissen is. Vooral omdat er heel wat details over het leven na de dood zijn uit afgeleid, die tot op de dag van vandaag gemeengoed zijn en rondcirculeren onder de christenen, die er mede voor zorgen dat de hoop van de lichamelijke opstanding bij de wederkomst van de Heer Jezus niet langer als noodzaak gezien wordt. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat men dan niet langer in gelooft, maar dat dat niet langer de hoofdverwachting is. Nu, wie meent dat de Heer Jezus in deze gelijkenis ons een blik vergunt in de onzichtbare wereld, door een realistisch beeld te geven, een beschrijving te geven wat er precies na de dood plaatsgrijpt, die gaat hier volledig voorbij aan Jezus' boodschap met dit verhaal. Hoezeer dat wij ook misschien op zoek zijn naar antwoord, mensen, het is niet Jezus' zijn bedoeling om onze nieuwsgierigheid te bevredigen en ons te informeren over de details van het hiernamaals. Is het u trouwens al eens opgevallen, mensen, hoe weinig de Heer interesse betoont in de vragen die ons mensen bezighouden? Ga het maar eens na. Vaak heeft de Heer Jezus geen direct antwoord. Gaat hij aan die vragen voorbij en doet hij gewoon zijn eigen ding. En waarom doet de Heer Jezus dat? Heel eenvoudig, mensen. Hij is het die de agenda bepaalt en niet wij. Het gaat erom te leren luisteren naar hem en niet om onze vragen. Dat is een goede raad dat ik je wil geven om de Bijbel beter te leren lezen, mensen. Als we bijvoorbeeld het Lucas-evangelie gaan afspeuren en antwoorden op onze vragen, dan luisteren we niet langer naar Lucas, maar dan doen we gewoon ons eigen ding met Lucas, zijn verhaal. Lees Lucas en laat hem zijn verhaal vertellen. En geeft hij antwoorden op je vragen, des te beter, maar zo niet, dan niet. Maar zo wordt er heel vaak met de Bijbel omgegaan, hè? De Bijbel wordt een secundaire bron aan mijn primaire zorg. Dat zijn mijn brandende vragen. Mijn manier om naar de wereld te kijken. Want ja, ik weet hoe dat de wereld is. En dit zijn de vragen die ik moet zien te beantwoorden. En de Bijbel heeft, ja, zo meent men toch, alle antwoorden. En dus noods lezen we ze wel tussen de regels. Geen probleem. Maar ik kan u niet genoeg erop wijzen hoe afgodisch dat is. Want de fundamentele misvatting die achter deze manier van doen schuil gaat, dat is dat ik ervan overtuigd ben de juiste vragen te kennen die gesteld moeten worden. Nee, vrienden, wij kennen die vragen helemaal niet. Het is de Heer Jezus, het vleesgeworden woord, die deze wereld definieert. En niet wij die door onze vragen een beeld van de wereld kunnen vormen. Trouwens, veel van onze vragen die we stellen, veronderstellen al een deel van het antwoord te weten. De vraag bijvoorbeeld, waar bevinden zich de overledenen nu? Nou, die vraag veronderstelt al dat ze op een bepaalde locatie te vinden zijn. Hè? En hebben ze daar te lijden of beleven ze daar de opperste gelukzaligheid? Die vraag veronderstelt al dat ze bij bewustzijn zijn en dat ze pijn of welzijn kunnen ervaren. Onze vragen verraden telkens dat wij menen al een deel van het antwoord te kennen. En het is het vleesgeworden woord die de agenda bepaalt. Het gaat niet om onze vragen, maar het gaat om naar hem te leren luisteren, mensen. En het is niet omdat de Heer Jezus een gelijkenis als de rijke man en de arme Lazarus voorhoudt, dat hij zelf om in dit verhaal zijn punt te maken van de waarheidsgetrouwheid van elk detail in dit verhaal persoonlijk overtuigd is. Deze gelijkenis is wederom, zoals we dat ook eerder zagen bij de gelijkenis van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zonen, aan de fariseeën gericht. En om zijn punt te maken doet de Heer Jezus dit met een gelijkenis die naadloos aansluit bij wat de fariseeën en de rabbis geloofden en leerden in hun synagogen met betrekking tot het hiernamaals. Dit is hun terrein en de Heer Jezus begint altijd waar de mensen zich bevinden. En wat het leven na de dood betreft, vind je in dit verhaal tal van zaken die nergens in Israëls geschriften aangetroffen worden. Maar wel veelvuldig te vinden zijn in de rabbijnse geschriften en in de buitenbijbelse geschriften die dateren uit de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik geef je een voorbeeld. Een heel idee van door engelen in de schoot van Abraham gedragen te worden, dat vind je nergens in de schrift. Maar in de rabbijnse geschriften is dit een veel voorkomend begrip. Het geeft aan dat iemand verenigd wordt met zijn voorouderlijk geslacht in de verwachting van de opstanding. Trouwens, in Israëls geschriften is het begrip Hades of dodenrijk, een eerder vage omschrijving, waarin dat de doden afdalen tot aan de opstanding. En het is pas in de tweede eeuw voor Christus dat de kijk op het leven na de dood een indringende verandering ondergaat die voornamelijk te wijten is aan een veranderd mensbeeld. U zult zich nog herinneren bij de studies uit Genesis dat we bij de schepping zagen hoe dat God de mens vormde uit het stof van de aarde, de levensadem inblies en zo werd de mens een levende ziel. En hij ontving geen levende ziel, die onsterfelijk zou zijn, maar onder invloed van het Griekse denken het Genesis mensbeeld gaan verdringen is. Want in Jezus' dagen geloofden de fariseeën eveneens in de onsterfelijkheid van de ziel. En het is die lange geschiedenis van het zien van deze gelijkenis als een beschrijving van wat er precies na de dood gebeurt, dat zijn oorsprong te danken heeft in dat concept van de onsterfelijke ziel. En vanaf de tweede eeuw voor Christus begon men bijgevolg ook aan te nemen dat de Hades twee compartimenten bestond. Waar dat in de ene helft de rechtvaardigen in alle rust de opstanding afwachten en waar dat in de andere helft de bozen al gestraft en gepeinigd werden. Maar beide compartimenten waren gescheiden door een onoverbrugbare kloof en men schreef ook de ziel van de overledene, die kennelijk buiten zijn lichaam en eigen leven kan leiden, allerlei fysieke kenmerken toe, als zijnde dorst hebben, pijn lijden, warmte en koude voelen, kijken en praten. Men geloofde dat zowel de rechtvaardigen als de bozen elkaar konden zien en met elkaar kunnen praten. En ik vestig daar alleen maar uw aandacht op, omdat er geen enkele reden en geen enkel bewijs is om aan te nemen dat de Heer Jezus deze leringen van mensen voor waarheid aanneemt of bevestigt. Trouwens, het meest voorkomende beeld in de schrift van wat de dood betreft, is dat de doden slapen in het stof van de aarde. En ook in het Nieuw Testament wordt dat zowel door de Heer Jezus als door Paulus zo begrepen. De dood wordt begrepen als een slaap. Moest je eraan twijfelen, Markus hoofdstuk 3. De opwekking van Jairus' dochtertje, wat zegt de Heer Jezus? Ze slaapt en ze vallen erom al op in de rijk van het lachen. Johannes hoofdstuk 11, wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipel over Lazarus? Lazarus slaapt. Wat dat dus volledig in strijd is met het beeld dat in deze gelijkenis geschetst wordt, mensen. Wie dus meent dat de Heer Jezus hier vooral onderwijs geeft over leven na de dood, die zit hier al meteen op een dwaalspoor en kent gewoon de schrift niet. Jezus' bedoelingen met deze gelijkenis vallen naar het einde toe niet mis te begrijpen, mensen. Namelijk hoe dat het beslissend is om in dit leven gehoor te geven aan Mozes en de profeten. Jezus die wel wederom, evenals dat we dat ontdekten ook bij de gelijkenis van de schrandere rentmeester, de ernst en het belang van dit leven aan deze kant van het graf gaan benadrukken. En Jezus maakt hier gebruik van de dialoog tussen die rijke man en vader Abraham om erop te wijzen hoe dat wij in dit leven dienen te leven. We zien het feit dat aan de andere kant van het graf de situatie onveranderlijk is. Hé? Maar wat de context en de samenhang betreft, zoals ik al zei, begint alles bij de reactie van de fariseeën hier in dat 14e vers. Die niet alleen Jezus' onderwijs over de onrechtvaardige mammon verwerpelijk vinden, maar ook de spot met hem drijven. En de onderliggende reden hiervoor, zo verklaart Lucas ons nader, is geldzucht. Die zoals u allen weet een wortel is van alle kwaad. Het probleem is dat die fariseeën zichzelf rechtvaardig beschouwen, terwijl dat ze er een opvatting over geld en goederen op nahouden, die niet enkel in strijd is met Gods wil, maar die een gruwel is in Gods ogen, zegt de Heer Jezus. Want wat de mens van nature hoog acht, het verlangen naar respect, eer, exclusiviteit, mede door zijn bezit, geld, luxe en comfort, ja, wanneer de mens dat boven God gaat verkiezen, is dan een gruwel voor God. En als dusdanig zijn die fariseeën gerechtvaardigen, zoals ze van zichzelf geloven, maar verstokte afgodendienaars, die niet God, maar de onrechtvaardige mammon dienen. Hun reactie op Jezus' onderwijs laat zien dat ze helemaal niet begaan zijn met God. Vandaar dat de Heer Jezus hier gaan wijst op het aangebroken grote omslagpunt in Israëls geschiedenis. Met het allesbeslissende optreden van Johannes de Doper, die het einde van een tijdperk inluidt. Vers 16. Ik herneem, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt aangespoord om binnen te gaan. Nu is het gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet vervalt. Beseffen jullie, zegt de Jezus, beseffen jullie wat er gaande is? Kijk, zegt hij, vroeger waren er de wet en de profeten. Maar nu dat Johannes gekomen is, de grootste van alle profeten, die aangekondigd heeft dat hij die na hem komt, zal dopen met de geest en met vuur, die sommigen zal bijeen verzamelen en anderen als kaf met onuitblusbaar vuur zal verbranden. Wel, zegt hij, vanaf nu draait alles enkel en alleen nog om het aangebroken koninkrijk van God dat ik u verkondig. En dat is, mensen, Jezus overkoepelende punt in die beide gelijkenissen hier van dat 16e hoofdstuk. Iedereen moet vanaf nu er werkelijk alles aan doen om door die nauwe poort het koninkrijk van God binnen te gaan. Die nauwe poort, ja, door aan Jezus exclusieve eisen gehoor te geven. En dus ook op schrandere wijze leren omgaan met de onrechtvaardige mammon, die valselijk zekerheid en een veilige toekomst belooft, maar die God alleen maar kan geven in mensen. En in tegenstelling tot wat de fariseeën geloven, is deze verkondiging van het koninkrijk niet in strijd met de wet en de profeten. Ondanks wat het misschien in hun ogen ook lijkt, schaft de Heer Jezus de wet en de profeet helemaal niet af. Integendeel, in plaats daarvan vervult hij hen beiden door te doen wat de wet en de profeten naar vooruit wezen, maar zelf helemaal niet in staat waren om dat te bereiken. De wet en de profeten, zo zegt de Heer Jezus, die vinden nu volkomen hun eeuwige uitdrukking in zijn onderwijs. En als de fariseeën waarlijk naar de wet en de profeten zouden luisteren, dan zouden ze Jezus zijn onderwijs gaan navolgen. Maar omdat ze Jezus verwerpen, lopen ze het grote risico zelf door God verworpen te worden. En om deze waarheid aan te tonen en het onherroepelijk, onomkeerbare gevolg van hun afwijzing te benadrukken, laat de Heer Jezus zich hier begeven op hun geliefkoosde terrein. Ja, ze verlieten zich op hun afkomst, hé? Abraham als vader te hebben. En wie is daar de hoofdpersonage hier in dit verhaal? Vader Abraham, inderdaad. Zij beleden absolute gehoorzaamheid aan Mozes en de profeten, wat in dit verhaal vervolgens ook Abraham onderstreept dat dat inderdaad beslissend is. En ten derde, dit hele verhaal speelt zich af in het kader van hun visie van het hiernamaals. En om tot de tekst te komen, mensen, is hier voor de derde maal in drie opeenvolgende gelijkenissen dat de Heer Jezus gaat vertellen over een man. De eerste maal was in Lucas 15, weet je nog, het derde deel van Jezus' een drietrapsraket. Hij nu zei, een man had twee zonen. En de vorige maal, de aanvang hoofdstuk 16, er was een rijke man die een rentmeester had. En nu, in vers 19, nu was er een rijk man, en zo verder. Wat dat aangeeft, vrienden, dat wat de Heer Jezus onderwijst, dat dat samenhangend is, he? En dat dat stelselmatig aan ons ontvouwd wordt. En dat alles wat hieraan vooraf hing, dat je dat mee moet nemen in gedachten, want dit is geen geïsoleerd verhaal, mensen. Nu het beeld van die rijke man die de Heer Jezus hier in enkele woorden meesterlijk schetst. Dat toont hier de man die baat en weelde, zich waarlijk koning, want schitterend vorstelijk purper verbergt zijn Egyptisch ondergoed. Dat vervaardigd is uit de meest verfijnde stof die men in de oudheid kende. Werkelijk alles aan die manier ademt overvloed aan rijkdom. Grote feesten in huiselijke kring waren in Jezus' dagen hoogst uitzonderlijk. Maar bij deze man was het echter alle dagen feest, hé? Waarbij dat hij met zijn genodigden zich te goed deed aan het allerbeste wat in de wereld op culinair vlak te vinden was. En hij leefde werkelijk een goed leven. Kende geen slechte dagen, hé? En naast zijn peperdure kleding en zijn waanzinnige feesten, was er hier nog een derde symbool die vorm gaf aan zijn identiteit, die ook zijn financiële status etaleerde. De enorme toegangspoort tot zijn domein. Het woord dat hier in vers 20 in de grondtekst gebruikt wordt voor zijn voorpoort, getuigt van een schitterende, indrukwekkende, sierlijke portiek, zoals je die slechts aantreft aan de inkom van een paleis van een koning, of aan de ingang van een tempelcomplex. Maar hoe dat ook zij, veel meer kon er in zijn overlijdensbericht niet opgenomen worden toen hij kwam te sterven. Enkel en alleen dat hij een rijk man was. En als je er even over nadenkt, heeft zo'n beschrijving toch wel iets triest. Nu, tweede hoofdpersonage hier, dat in vers 20 geïntroduceerd wordt en geïdentificeerd wordt, is ook verbonden aan die enorme toegangspoort. Maar het verschil is dat hij niet binnen die poort, maar aan die poort gevonden wordt. Ja, binnen die poort sprak alles van enorme welvaart en grote weelde, maar aan die poort was er enkel enorme armoede en grote ellende te vinden. En dat bevindt zich een arme bedelaar, die ondertussen al onderdeel van het decor geworden is. Het is het soort van individu dat zo'n vaste waarde is in de omgeving, dat de mensen hem gewoon routinematig negeren. Zodat ja, de rijke man telkens dat hij in en uit zijn enorme toegangspoort de bedelaar passeert, evenals zijn gasten, die gewoon doorliepen, hem volledig negeert. En zoals de rijke man met purper en fijn linnen was bekleed, was deze bedelaar met zweren bekleed. Ja, zijn huid leverde het bewijs dat hij ernstig onder voet was. Er waren geen feesten voor hem, nee. Niet dat hij verlangde om uitgenodigd te worden of een tafel voor zichzelf te hebben. We zouden het zo kunnen stellen dat wanneer hij voor zijn neus de vuilniswagen, de poort in en uit de weg zag opgaan, dat hij er slechts van droomde om iets van het afval van die rijke man te pakken te krijgen. Want wat die rijke man weggooide na zijn feesten, dat was beter eten dan dat hij ooit in zijn leven gezien had. Zo groot was de honger en zo hoog de nood, dat wanneer hij maar de overgebleven restjes had kunnen bemachtigen, dat hij het rechtstreeks uit de vuilnisbak opgegeten had. En als dat nog niet genoeg is, hij is zelfs te zwak om die rondsnuffelende straathonden af te weren, die als aasgieren geduldig rond hem hangen om zijn stoffelijke resten te verorbenen. Ja, de Heer Jezus contrasteert iemand die werkelijk alles heeft met iemand die helemaal niets heeft. En het is op deze aangrijpende wijze, mensen, dat de Heer Jezus illustreert dat wat dat hoog in aanzien is bij mensen, dat dan een gruwel is bij God. Ja, in de ogen van mensen is nou de gangbare opvatting van die dagen, de rijke man, die rein, zeer welgesteld is, ja, door God gezegend, hè? Terwijl dat hij een bedelaar, onrein, ziek en berooid is, ja, van elke zegen in God verstoten is, hè? Velen geloofden in Jezus dan, wat ook heel veel christenen de dag van vandaag nog steeds geloven. Dat rijkdom en welvaart, ja, dat de stempel is van Gods welgevallen. Dat je zo gezegend zit, omdat je niet eenmaal zo goed bezig bent, hè? Dat is trouwens ook de boodschap die de welvaartspredikers de wereld insturen. Een geluid dat de mens van nature maar al te graag hoort. Kijk, zeggen ze, jullie zijn bestemd om koningskinderen te zijn. Alles wat leven te bieden heeft, dat kan van jullie zijn, als je het maar gelooft. Maar laat u niet misleiden, om het met een zinspeling op het bekende verhaal van Jacob's bedrog van vader Isaac te zeggen. De handen en de armen zijn wel de armen van een man Gods, maar de stem is de stem van een tegenstander. Herken je die stem die klonk bij de verzoeking in de woestijn? Als u voor mij buigt, zal ik u al deze dingen geven? En weet je waarom dat die boodschap van het welvaartsevangelie bij velen zo vlotjes aangenomen wordt? Omdat wij, evenals de fariseeën, van nature geldzuchtig en materialistisch zijn. En precies als drugverslaven koesten we de ziekelijke gedachte dat onze enige hoop is en nog meer van hetzelfde. Welvaart en rijkdom, dat is geen barometer voor iemand zijn status. God, het is zowel een bron van gevaar als van verplichting. Ja, dat eerste beseft me nog wel, hé? Omdat we geneigd zijn erop te gaan vertrouwen. Maar dat welvaart en rijkdom in dit leven ook verplichtingen inhoudt, dat is het wat hij zelden of nooit hoort. Want hoe gezegend dat die rijke man hier ook is, hij maakt zich geen vrienden met de onrechtvaardige mammon. Het zijn enkel hen die de rijke man het kunnen verhelden, die hij hier als zijn vrienden beschouwt. Alleen hen vergunt hij om te delen in zijn zegen. Ja, herinnert u wat we in dat verband bij een vorige gelegenheid gezien hebben in Lucas hoofdstuk 14? Wat de Heer dat zegt, wat u voorlezen in vers 12. Wanneer u een middag- of avondmaal aanricht, roep dan niet uw vrienden, uw broers, uw bloedverwanten of rijke buren, opdat niet misschien ook zij u terugnodigen en het u verhouden wordt. Maar wanneer u een maaltijd aanricht, nodig armen, verminkten, kreupelen en blinden, en u zult gelukzalig zijn, omdat zij u niet kunnen verhelden. Want het zal u worden verhouden in de opstanding van de rechtvaardigen. Ja, niet in de schoot van Abraham en niet in de Hades. Maar goed. En is het u al opgevallen dat hoewel dat die rijke man werkelijk alles heeft, dat er toch één ding is dat hij niet heeft? Een naam. De rijke man in dit verhaal is hier een gewone, gezichtsloze miljonair. Weet je trouwens dat dit de enige gelijkenis is waar de Heer Jezus een naam heeft aan een van zijn personages? De arme bedelaar heeft zelfs een heel opmerkelijke naam. He? Lazarus is de Griekse vertaling, in het Hebreeuws Eliezer. En ken je iemand in Israël verhaal die die naam droeg en die trouwens ook de naam had een betrouwbare dienaar te zijn? Abraham zijn rechternaam, he? Zijn dienstknecht Eliezer. Mo, maar dat is ook toevallig zeker hier. Weet er iemand wat die naam precies betekent? God heeft mij geholpen. Nu, als je het mij vraagt en naar de uiterlijke omstandigheden van die beide mannen die kijkt, dan zou ik toch denken, als er iemand die naam waardig is, dan is toch wel die rijke man die zo gezegend is. He? Wel, zoals u allen weet, is niet alles in het leven wat het lijkt. Vers 22 wil hernemen. Gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij de Hades binnen in zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden, Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in het water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik leid smart in deze vlam. Abraham echter zei, kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij hier vertroost, maar u leidt smart. Nu, het lijkt er hierop dat die beide mannen omstreeks dezelfde tijd komen te sterven. En nu worden de rollen ineens omgekeerd. Hè? En de Heer Jezus illustreert hier in die ontwikkelingen wat hij eigenlijk voordien al had gezegd. En Lucas 6, dat is Lucas' versie van de bergrede, ik ga die voorlezen. In vers 24 had de Heer Jezus gezegd, wee u rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger hebben. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en wenen. En wat de Heer Jezus toen onderwezen had, is precies wat dat vader Abraham tot de rijke man zegt. Ja, wanneer dat hij hem kon vragen om Lazarus als een slaafje te laten opdraven met verkoeling, hé, voor meneer. Kijk, zegt Abraham, je hebt alles al gehad, mijn kind. Je hebt al het goede dingen nu al ontvangen. Je hebt die keuze gemaakt en ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je een goed leven hebt gehad, want dat was het dan voor u. Ja, lieve mensen, de keuzes die je in dit leven maakt, zijn aan de andere kant van het graf onveranderlijk. Hè? En nu wordt duidelijk, vrienden, waarom dat Lazarus zijn naam zo belangrijk is. Want nu blijkt dat de rijke man Lazarus herkent als die enorme bedelaar die al die tijd er als een voordeur had gelegen. Ja, telkens als die buiten kwam, lacht hij daar. Hè? Ah, daar hebben we weer zie, die goede oude lazy Rus. Vertrouw maar op je naam, God zal u wel helpen. Je is in elk geval al goed bezig als ik u zo zie liggen. God helpt alleen hen die zichzelf helpen. Zie maar naar mij. En is die ook opgevallen, mensen, dat de rijke man Abraham vader noemt en dat vader Abraham hem kind noemt? En toch, als puntje bij paaltje komt, wordt de rijke man niet gerenigd met zijn voorvader. Hij wordt niet gerenigd om samen met Abraham, Isaac en Jacob deel te krijgen aan de opstanding van de rechtvaardigen. Lazarus wordt als een kind in de schoot van Abraham opgenomen. Maar de rijke man niet. Hè? En ook dat doet ons weer herinneren. De grootste van alle profeten, Johannes de Doper, die gezegd had tot fariseeën, wetgeleerden, schriftgeleerden, in Lucas 3, vers 8, begint niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Ja, het is niet omdat je Abraham als voorvader hebt, dat je omwille van je afkomst automatisch in de eindtijdzegen van Abraham had delen. Er is wel iets anders die dat bepaalt. Zo blijkt ook, wanneer dat de rijke man zijn schikkel valt, dat hij thuis nog 5 broers heeft, die eveneens Lazarus kennen en evenals hem hem ook stralen negeerden al die jaren. Ja, en hij lijkt ernstig bezorgd voor zijn bloedverwanten, die eigenlijk niet meer zijn mensen dan een verlengstuk van zichzelf. Lazarus was naar Gods gedag evenzeer een broer van hem, hé? Al dacht u daar in de praktijk wat helemaal anders over? Weet je trouwens, wat het eerste boek Enoch In het 96e hoofdstuk en vers 5 en vers 6 zegt, ja, ik weet het, je staat niet op je nachtkastje, dat is het punt niet, maar Jezus' broers, Jacobus en Judas, kenden de boeken van Enoch heel goed. Lees maar een keer hun brieven. En ook de fariseeën in Jezus' dagen was dit even min onbekend. Ik zal het u voorlezen. Er staat, wee jullie die het beste brood eten en wijn drinken uit grote drinkbekers, terwijl jullie de zwakken vertrappelen met jullie macht. Wee u die altijd water tot uw beschikking hebt, want spoedig zult u verteerd worden en verdorren, want u hebt de bron van het leven verlaten. En dat is precies wat vader Abraham hier de rijke man zal voorhouden. Wanneer dat hij hier ineens een lumineus reddingsplan bedenkt voor zijn vijf broers, he? Maar ze moeten absoluut gewaarschuwd worden, he? En wie mag er weer komen opdraven? Wat had je gedacht? Slaafje Lazarus natuurlijk. Deze man nu om zijn broers verschot van hun leven te laten opdoen, dat tot bekering zou moeten leiden. Allee, dat veronderstelt hij toch. Kijk maar, vers 27. Hij echter zei, ik bid je dan, vader, dat je hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem, als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Ja, Abraham zijn antwoord hier op het verzoek om Lazarus voor zijn broers te laten opdraven, zo'n beetje in de stijl, denk ik, van de profeet Samuel die verschijnt aan koning Saul. Nee, zegt Abraham, denk dat dat niet nodig is. Ze hebben Mozes en de profeten. Maar nee, zegt in een bedweter hier, de wet en de profeten, dat is helemaal niet genoeg. We moeten iets hebben dat veel levendiger is dan een preek of een bijbelstudie. We hebben iets nodig dat uiteindelijk dwingender is. Iets spectaculairs. En er zijn tegenwoordig ook veel die geloven dat de Bijbel ja, een zetje nodig heeft hé, om tot de mensen door te dringen. Iets wat de mensen meer aanspreekt. Die de mensen emotioneel naar de keel grijpt. Iets dat meer afgestemd is op de moderne mens. Niet nodig, zegt Abraham. Dan Mozes en de profeet, en dat is genoeg. En hier komt ook aan het licht waarom die rijke man nu veroordeeld is. Ja, indien dat hij Mozes en de profeten had gelezen, dan had hij geweten dat zijn rijkdom plichten met zich meebracht. En dat zijn nalatigheid om in die behoeften van de armen te voorzien, dat de Gods toorn zou oproepen en dat verhelding zou volgen. Mozes en de profeet. Mozes zegt herhaaldelijk dat elke Israëliet onder het Sinaï-verbond verplicht is om voor de armen te zorgen in het land. Als je dat niet doet, pleeg je verbondsbreuk. De profeten. Jezaja zijn woorden zijn misschien nog het meest van toepassing op die rijke die zich in zijn huis te goed deed. Jezaja 58. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontgeemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet hem kleedt, en let dan op de woorden, en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Er is zelfs een gezegde, een bekend gezegde in de Joodse Talmud. Wie zijn ogen afwendt van iemand die een appel doet op uw naastenliefde, wordt beschouwd alsof hij afgoden dient. Ja, de rijke man had geen oor, nee, naar de wet en de profeten. Heb ik was het gevolg? Hij verwierp Lazarus. En zo hebben de fariseeën ook geen oor naar de wet en de profeten. Heb ik eens het gevolg? Ja, ze verwerpen alle verstotelingen onder Gods volk. Maar zoals er geen plaats is voor de rijke man in de schoot van Abraham, omdat hij zijn deel nu al heeft, zo zal er ook geen plaats zijn voor de fariseeën in de opstanding, omdat ze ook al hun deel nu hebben. Pittig gelijkenisje als je het mij vraagt. Maar deze rijke man had een verhard hart, mensen. Zijn rijkdom en zijn welvaart had hem ongevoelig gemaakt voor Gods woord. En dat mag je niet verwonderen, nee. Ik heb er ooit nog een boodschap aan geweest. Wij worden wat wij vereren. Wie dat de onrechtvaardige mammon dient, zal naar het beeld van die onrechtvaardige mammon veranderd worden. En geleidelijk aan zo hard, zo koud en zo levensloos worden als zijn geld en zijn materieel bezit. En dat is een beangstigende, ernstige waarschuwing, mensen. Want zoals jullie allemaal weten, iedere mens verandert in de loop van zijn leven. Iedere mens. De vraag is, door wat? We zijn geschapen als Gods beelddragers en we zullen altijd iets vereren in ons leven. Altijd. Dat is nu eenmaal eigen aan onze natuur als beelddragers. Zelfs al gelooft men totaal niet in God, we gaan altijd iets vereren. Maar het resultaat is altijd hetzelfde. Verharde harten, die hoe langer, hoe meer onbereikbaar worden. Moet ik het verhaal lezen van Farao in de Exodus. Onbereikbaar voor Gods woord op den duur. Ja, wie dat geen gehoor wil geven aan Gods woord, die zal aan niets gehoor geven. Als Gods woord ons niet langer raakt, wat kan er ons dan nog raken? En dan is de situatie al even hopeloos als bij die rijke man, de vijf broers en de fariseeën. Waarachtige bekering, dat kan er alleen maar komen door ontmoeting met God in zijn woord. Laten we dat nooit vergeten, mensen. Amen.